Vanavond gaan we weer naar Lucas hoofdstuk 2. Naar Simeon en Anna. Maar eerst nog naar Simeon. Want Simeon die zegt daar een paar dingen die Maria en Jozef nogal verwonderlijk vonden. Namelijk in vanaf vers 30. Waar Simeon zegt, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria, zijn moeder, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan, tussenzinnetje. En dan het vervolg eigenlijk op vers 34, opdat de gedachten uit veler harten geopenbaard worden. Opdat de gedachten uit veler harten geopenbaard worden, daar is uiteindelijk waar het om gaat. Dat om hetgeen wat in het hart leeft, uiteraard. Dat is ook wat de Bijbel doet, hè? De Bijbel snijdt uiteen, scheidt, maakt scheiding tussen geest, ziel en lichaam. Of hoe staat de geest en ziel in Hebreeën? Dat is wat Gods woord ook doet, dat is wat de Heer Jezus ook doet. De gedachten uit veler harten openbaren. Als je zomaar over de Heer Jezus begint te praten ergens, dan gebeurt er wat, zeg maar. Als je over de nieuwste telefoon praat, dan is er nooit zoveel aan de hand. Dan haalt iedereen zijn schouders op. Maar als je begint te praten over de Heer Jezus, dan is het direct paniek, zeg maar. En ook bij mij wel eens, hoor. En niet zozeer omdat ik me schaam voor dat ik een gelovige ben, maar paniek omdat ik denk van ik wil dan zo goed mogelijk iets zeggen en dan niet altijd goed weet hoe ik iets moet zeggen, weet je wel. Zodat die ander het ook begrijpt. Want meestal zit je om een compleet andere golflengte en dat is altijd heel moeilijk. Dus dan breekt er bij mij ook altijd wel paniek uit, hoor. Omdat ik dan niet zomaar kan zeggen wat ik als in eerste instantie denk, want dan begrijpt die ander er helemaal niks van, waarschijnlijk. Dus dat is altijd problematisch.
Ja, en ook het gevaar dat je bang bent dat je juist het zo verkeerd zegt dat die andere,
ja, je probeert het wel tot opbouw van die ander. Ja. 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 Dan, dat is heel moeilijk. Dat vraagt.
In plaats van gewoon gelijk een of andere stevige conclusie neer te leggen, een beetje rustig naartoe werken.
Ja, ja, maar ja.
Juist afbreuk doet. In plaats van een beetje wel.
Ja. Het is.
Dat is net als dat je naar het einde van het boek gaat om even te klappen het verhaal gaan.
Dat is heel problematisch. Dat vind ik ook heel problematisch. Hoe je dat soort dingen doet. En dat is van zoveel factoren afhankelijk. Dat weet ik ook niet. Nee, dat weet ik niet. Nee, dat is, kan ik ook niks over. Ik denk ook dat mijn collega's geen idee hebben wat wij hier elke maandag één keer in de twee weken doen. Tenzij dat ze af en toe eens een keer naar de site gaan. Maar ja. Dat ja, weet ik niet. Maar ik denk dat ze zich dan wel zullen verbazen.
Maar dat geestelijk verstaan ze ook niet, hè?
Nee. Dan moet ik nu dat ding zo uitzetten. Nee, maar dat is ook wel zo, hè? Dat zegt de Bijbel ook, hè?
Dat kun je niet altijd goed verborgen.
Nee.
Als de ander die hetzelfde geest niet heeft,
nee.
Dan verstaat hij dat niet.
Nee.
Nee, maar goed, ja, dan moet je ook weer je woord gezouten laten zijn, hè?
Ja. Dus dat is problematisch, wat je dan zegt. Maar aan de andere kant maakt het ook weer niet zo heel veel uit, omdat de Heer zelf ook wel met zijn woord werkt en met zijn geest werkt in onze harten en ook in de harten van anderen. Althans, dat is wel, hè, de Heer wil dat alle mensen tot behoud komen, tot kennis der waarheid komt. Dus ja, daar doet hij wel een bepaald werk aan. En het gaat ook niet altijd om de goede woorden. Want als hier staat over dat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden, dan gaat het toch om het inwendige. En dat begint vaak niet eens met een rationele discussie over iets, maar dat heeft in eerste instantie misschien nog wel veel meer te maken gewoon met de gesteldheid van het hart. Als je over de Heer Jezus begint, dan, ja, dan gebeurt er wat in de setting, meestal in de groep waar je zit en dan gebeurt er wat en dat is niet altijd eens met woorden uit te drukken, maar men voelt dat dan. Dan krijg je dat woord voelen, maar ik denk dat dat wel een goed woord is. Dan gaat het geweten spreken, of hoe je dat dan ook maar noemt. Dat is wat de Heer Jezus doet.
Ik heb, ik zou het verteld nog niet.
Nou, doe eens.
Ik had een keer een vluchteling meegenomen naar de kerk, hier. Een keer op een avond.
Ja.
Ja, doe ik gewoon, weet je wel. Oh, dat was een avond, dus was een doopdienst. En die jongen die sprak geen woord Nederlands. Beetje Engels. Ik denk, nou, dan vertaal ik het wel voor hem. Maar goed, we hadden die dienst en... ik had wel wat dingen vertaald en wat van die getuigenissen die er op het podium kwamen van mensen die zich lieten dopen en zo. En, maar ik had geen idee wat hij ervan vond. En daarna gingen we ook naar huis en ik denk, nou, ik ga er ook niet heet het naar vragen. En,
nee.
Laat het maar. En wat hij ermee wil doen, dat moet hij zelf weten. Ik denk, nou, dat er wordt nooit meer wat, want hij liet zich er niet echt over uit. En op een gegeven moment toen kwam hij zelf weer met van, ja, ik wil weer naar de kerk. Dus, nou ja, prima. Dus gewoon meegenomen, bleek er uiteindelijk ook vertaling in het Farsi te zijn.
Ah, ja.
Dus, die jongen is nou heel vaak geweest. Er was ook een bijbelstudie in het Farsi. Ja, dus dan is hij daar. Ja, Persisch.
Persisch, ja.
Oh, okay.
En nu laat die jongen die laat zich binnenkort dopen.
Oh ja.
Zo, ja.
Ja, dus je hebt nog nooit van het evangelie gehoord.
Nee?
Nee. En hij zei dus, ja, daarom wou ik dat vertellen. Hij zei van, ja, weet je, hij komt uit Afghanistan. Hij zegt, de moslims die praten over dat dit de ware religie is en zo. En die praten allemaal over de westelingen als hele slechte mensen die heel slecht voor elkaar zijn. En het is allemaal fout. Hij zei, maar ik kom hier en ik merk juist heel veel liefde en mensen die interesse voor je hebben en voor je, wat voor je willen doen, et cetera. Dus dat triggerde hem om dus te gaan onderzoeken van wat is dat?
Ja.
Christendom. Want daar hoor ik allemaal hele slechte verhalen over. Maar als ik hier kom, klopt dat niet met wat ik altijd gehoord heb.
Nee.
Maar ja, ik vind dat je daar ook niet... Want weet je, ik vind ook niet-christenen ontvangen natuurlijk vluchtelingen hier heel erg vriendelijk.
Jawel, ja, over de grote linie.
Nou, ik denk dat zij van huis uit koppelen zij dat wat eerder aan een religie, zeg maar.
Ja.
Omdat alles wat hier is christen.
Ja.
En dat weten wij wel dat natuurlijk ook niet zo is.
Ja.
Maar dat is voor hun meer algemeen. Van nou, dat zijn de christenen, wij zijn de moslims, zeg maar. Dus nou ja, goed. Maar dan is het niet eens zozeer wat je gezegd hebt of zo. Maar gewoon doordat hij merkt van... Hey, dat is kennelijk wel aandacht voor mij en zo.
Ja.
Dat,
ja. Ja.
Ja, het stond er ook voor open, hè?
Ja.
Ik bedoel, dat maakt wel verschil. Als
nou, dat open, scheelt.
Dan kan er ook wat binnenkomen.
Ja,
dat is ook zo. En dat zie je in onze maatschappij...
Niks te van mensen.
Nou.
Ja. Die willen gewoon niks.
Ik kom er niet vaak mensen tegen die ergens voor openstaan, nee. Zeg goed, maar dat is wat de Heer Jezus dus doet. Hè? Die maakt de gedachten uit veler harten, die worden geopenbaard. En dat is uiteindelijk ook waar het om gaat.
Mag ik nog even?
Ja, zeker.
Dat hiervan, er zal een zwaar door je hart gaan. Zeg, is dat niet een profetie naar Maria toe van als Christus gekruisigd?
Ja. Dat, zo wordt het altijd uitgelegd en ik denk ook inderdaad dat het zo is. Dat... de kruisiging van de Heer Jezus, van haar zoon, en zij zal dat nog meemaken, zij leeft dan nog. Een zwaard zal door uw ziel gaan, dat wordt inderdaad dat is zo uitgelegd. Dat het te maken heeft met haar zoon die gekruisigd wordt.
Yeah.
En de ellende die zij te dragen heeft als vrouw, als moeder van de Heer Jezus. En ook het dubbele eraan, want een hoofdstuk eerder, of is het nog hetzelfde hoofdstuk? Nou, dat weet ik niet. Bij de aankondiging dan wordt er gezegd van ja, deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogste genaamd worden bij de geboorte. Of bij de aankondiging van de geboorte. En nu wordt er gezegd van een zwaard zal door uw ziel gaan. Dus heb je ook de dood en opstanding eigenlijk.
Opstanding en dood.
Ja, precies. Er wordt eerst gesproken over zijn heerlijkheid en hier komt zijn lijden een keer aan bod ten opzichte van Maria. En die twee aspecten, die vind je ook terug in die voorgaande versen. Met name vers 34 met betrekking tot Israël, waar gezegd wordt in vers 34, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israël. De vorige keer heb ik al gezegd over vers 32, dat de volgorde nogal merkwaardig is daar zo. Hè? Er staat, hij zal zijn een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Dat is één ding wat eerst gezegd wordt. Met verwijzing naar profetieën uit Jesaja, Jesaja 42 en 49. Maar dat is het eerste wat gezegd wordt over de Heer Jezus. Dat hij zal zijn een licht tot verlichting der heidenen. En pas daarna tot heerlijkheid van uw volk Israël. En in vers 34 wordt het. Komt datzelfde thema nog weer aan bod, alleen dan wordt het iets anders geformuleerd. En dat is lastig omdat er allemaal dubbele bodems zitten, ook lastig om het uit te leggen. Maar de eerste algemene gedachte van Simeon, hoe die erbij komt, dat vraag je dan ook af. Hè? Hoe weet die Simeon dit soort dingen? Hoe profiteert hij zomaar dit soort dingen? Maar goed, dat wordt ons verder niet genoemd. Maar het eerste is dat die volgorde eigenlijk omgedraaid wordt. Want vanuit het Oude Testament was de verwachting natuurlijk dat Israël tot geloof zou komen. De Messias komt voor Israël, zou zijn troon hebben in Jeruzalem. En vanuit Sion zou het woord Gods uitgaan. Sion, Jeruzalem, zou de basis zijn van het woord van God. Ook bij de komst van de Messias. Of juist eigenlijk bij de komst van de Messias. Maar dat wordt hier dus omgedraaid. Er wordt gezegd, ja, hij is een verlicht tot verlichting der heidenen. En pas daarna tot heerlijkheid van uw volk Israël. En dan weet ik wel, er staat er niet expliciet bij dat het om de volgorde gaat. Maar uit vergelijking van schriftplaatsen lijkt het mij daar wel degelijk over te gaan. Want waarom zouden Jozef en Maria zich anders verwonderen dan dat het gaat over de volgorde? Want het feit dat Christus een licht zou zijn voor de heidenen, maar en ook een licht voor Israël in het algemeen, ja, dat is makkelijk uit het Oude Testament te halen. Want dat is nou eenmaal wat beloofd is. Dat de Messias zou komen, het zou licht zijn in Jeruzalem, in Israël, en daarna straalt dat uit naar alle volkeren. Dat was normaal. Dat is niks bijzonders aan. En toch staat hier Jozef en Maria, Jozef en zijn moeder, die verwonderden zich over hetgeen over de Heer Jezus werd gezegd. Maar waar ze zich over verwonderden was, lijkt mij, niet zozeer het feit dat de Heer Jezus een licht zou zijn voor zowel de heidenen als voor Israël, maar de volgorde waarin het gebeurt. Namelijk dat het eerst is voor de heidenen en pas daarna voor Israël. En vorige keer zei André dat nog, hè, over dat er in Handelingen 15, dat die woorden van Simeon worden aangehaald en dat er dan gezegd wordt, God heeft zich eerst een volk voor zijn naam verkoren uit de volkeren, om daarna weder te keren en de vervallen hut van David weder op te richten. Dus die volgorde, daar gaat het om. Daar heb ik al zo vaak ook gezegd. Hè? In het hele boek Handelingen gaat het daar ook allemaal om. De Joden wijzen het af en de heidenen komen wel tot geloof. Nou, dat ligt hier ook weer ten grondslag aan deze versen.
Hoe zit het met uw volk Israël eigenlijk?
Ja.
Want ik kan me ook voorstellen dat ze daar met jou voor hoe zo.
Ja.
Israël, ja. Zijn met twee stammen en een paar lepieten.
Het blijft altijd problematisch, eigenlijk met name in het Nieuwe Testament. Het Oude Testament is het op zich wel vrij duidelijk. Ja. Alleen in het Nieuwe Testament kom je geregeld de naam Israël tegen. En dan gaat het over de twee stammen van Israël. Ja. En het is eigenlijk een beetje een uitzondering, omdat vanuit het Oude Testament zou je nooit die conclusie trekken, zou je nooit zeggen van Israël gaat over de twee stammen, want die heten nou juist geen Israël. Die 10 stammen heten eigenlijk Israël.
Ja.
Ja, en waarschijnlijk wisten ze ook heel goed in die dagen dat zij niet Israël waren, maar gewoon een deel van Israël.
Ja, dat was ook wel bekend. Ja. Alleen dat deel van Israël, dat andere deel van Israël, die 10 stammen van Israël, die in het Oude Testament onder de naam Israël bekend waren, die waren die naam allang kwijtgeraakt. Die droegen die naam niet meer. En dus is die naam weer gegaan naar de 2 stammen van Israël. En dat maakt het problematisch. Weet ik, dat is heel vervelend en het kan heel verwarrend werken. Maar ik denk dat hier staat over uw volk Israël, dan denk ik in de context hier van het evangelie, van de situatie, hoe die toen was, dat het gaat over de 2 stammen van Israël. Ja. En dat weet ik wel, ik roep ook soms heel hardnekkig. Dat weet ik. Dan roep ik van, ja, het Joodse volk is geen Israël. Nee, dat weet ik. Dat klopt. Dat klopt.
Het is niet geheel Israël, moet je daar eigenlijk zeggen.
Ja.
Het is wel een deel van Israël.
Ja, klopt. Ja. Maar dat is waar die naam gebruikt wordt. In het Oude Testament wordt die echt voor de 12 stammen of voor de 10 stammen gebruikt. En in het Nieuwe Testament worden die 10 stammen helemaal niet aangeduid als Israël. Nou ja, bijna niet dan.
Maar denk je dat Paulus, als hij erover schrijft in Romeinen 9 tot en met 11,
ja, ja,
waar hij dan ook wel die profetie aanhaalt, dat hij toen zelf wel in de gaten had dat het ging over de 10 en de 2 stammen?
Ja.
Ja? Dat hij dat, want hij noemt dat niet heel expliciet.
Nee, klopt.
Het is allemaal heel erg...
Ja. Ja, ja.
Verborgen.
Ja.
Maar waar haal jij uit dat hij dat wel wist? Want misschien even filosoferend,
ja,
kan het ook niet zo zijn dat hij die profetieën uit het Oude Testament zeg maar op die manier toepast op de heidenen.
Mm-hmm.
Niet mijn volk zal mijn volk zijn, et cetera. En dat we later met de geschiedenis al,
ja,
die er geweest, kunnen zeggen ja, en het mooie is ook nog dat het letterlijk ook nog het,
ja,
in stammen zijn,
ja,
dat hij,
ja,
dat helemaal niet wist.
Ja, nee, dat, ik denk dat hij dat wel degelijk wist.
Nou ja, waar ging Paulus heen nadat hij tot geloof was gekomen? Hij zegt, ik ging niet te raden
bij mensen,
bij mensen die voor mij apostel zijn, maar ik ben te raden gegaan bij de Heer en ging toen naar die berg.
Ja.
En op die berg heeft die gemeentelijke waarheid gezien.
Ja.
En ik denk ook dat dit deel van die 12, die 10 stammen, die 2 stammen, dat daar helemaal bij ingesloten zit.
Ja, maar goed, waar staat het dan? Hè? Waar wil je het dan ophangen?
Nou,
waar concludeer je dan?
Wil je wel iets proeven, zeg maar, van...
Ja.
Kijk, hier hint hij daar heel sterk naar. Noem maar.
Ja, nou, dat vind ik met name in Romeinen hoofdstuk 9 tot en met 11. Omdat er zoveel is wat hij niet zegt, zeg maar.
Ja, maar dat is achteraf.
Ja. Ja.
Dus daarom denk ik van...
ja, weet ik.
Hè, want hij doet daar ook Israël. En dan was het een klein moeite om te zeggen van Juda of zo.
Ja.
En dat,
ja,
doet hij dan niet.
Nee, klopt. Klopt.
Dus
noemt hij het gewoon Israël. Ja. Ja, nou ja, ik denk het wel. Want hij haalt ook, Paulus haalt ook in Romeinen 9 tot en met 11 Hosea aan. Hè? Over,
ja.
Met het verhaal van degenen die niet mijn volk zijn, die zullen weer mijn volk worden. En ja, dan staat het, dat gaat over de heidenen. Ja, maar waarom moet Paulus nou zo nodig daar Hosea hoofdstuk 1 bij aanhalen? Want dan gaat Lo-Ammi, dan zeggen we, ja, dat is niet Gods volk, ja, dat zijn heidenen. Maar als je het opzoekt in Hosea, dan blijkt Lo-Ammi een specifieke term te zijn voor de 10 stammen van Israël.
Ja, nee, dat weet ik. Ja.
En dan kan je zeggen van ja, dat is een toepassing die Paulus maakt. Zo van, nou ja, hij gebruikt daar wat van en hij zet het in een nieuwe context. En hij laat die oude helemaal los. Maar dat geloof ik absoluut niet. Want ik geloof dat je altijd de context erbij moet lezen. En juist als je in het Nieuwe Testament verwijzingen tegenkomt naar het oude, dan vult het oude in één keer een heel kader in één keer in. Ja, en verder specifieke schriftplaatsen waar je dat van Paulus kan. Nou ja, eigenlijk het slot van het hele betoog van Romeinen 9, 10 en 11. waarin je dat verhaal over die olijfbomen en die takken en die wilde olijfboom en die tammen. En dan staat er op een gegeven moment van, en alzo zal geheel Israël zalig worden. Ja. Die tekst had je net ook aangehaald, hè? Ja, wat bedoelt hij daarmee? Eigenlijk, voor mij is het zo, dat als Paulus dat zegt, dan zegt hij eigenlijk, maar dat neem ik dan ook maar voor mijn rekening, dan zegt hij eigenlijk, ik heb het de hele tijd over heidenen en Israël gehad, maar eigenlijk gaat het over de 2 en 10 stammen. Maar, ja. Maar...
Ja, ja. Oké. Okay.
Ja. En dit is van Simeon is ook zo merkwaardig, hoor. Het is hetzelfde verhaal. En dan kan je zelfs de vraag stellen, denk je dat Simeon het geweten heeft? Hoe dat zat bij die 2 en 10 stammen van Israël? Nou, daar heb ik heel weinig argumenten voor om te bewijzen dat Simeon dat wist, hoe dat in elkaar stak. Ik geloof wel dat hij er wat over zegt. Maar het kan zijn dat je ergens iets over zegt en dat je niet weet wat je zegt.
Dat
kan ook.
Dat gevoel heb ik dan misschien bij Paulus ook wel.
Oké, ja, dat heb ik dus een stuk minder, maar ja, dat geeft niks. Ja. Maar bij Simeon kan ik me nog voorstellen dat je dan denkt van, nou, die Simeon die wist er niks van en die zei maar wat en die was gewoon geïnspireerd door de Heer en that's it.
Ja.
Dat kan, dat kan.
Maar kan hij geen dingen gelezen hebben dan in het Oude Testament?
Ja, tuurlijk.
Die daarop slaan.
Tuurlijk. Stop. Ja, precies. Wij denken altijd van, ah ja, die mensen wisten het allemaal niet zo goed en wij weten allemaal veel beter. Dat is vaak zo.
Ja,
nee. Maar voor mij is Paulus ook nog naar Spanje gegaan.
Ja, ja, ja.
Spanje is dat gebied, ja, dat is niet het land Spanje zoals we dat nu kennen, maar is Galicië.
Ja, of Iberia, ja, dat mag ook nog. Maar
ja,
die
is dat is een stuk Spanje, maar ook een stuk Frankrijk. En daar is hij gegaan naar de mensen die daar vanuit Israël, de Joden die daar het evangelie zijn gaan preken, aan de 10 stammen die daar waren.
Ja, maar goed, dat is weer een aanname die je dan inderdaad doet.
Ja.
En die niet zo zwart op wit in de Bijbel staat. Dus dat...
Nou, dat hij naar Spanje ging, dat stond er...
Nou, dat hij het van plan was.
Ja, dat, hij...
dat hij er geweest was, staat er ook nog niet.
Nee. Maar voor mij zijn er best wel voorbeelden te noemen in de Bijbel van profetieën die mensen gesproken hebben. Ik heb dat gevoel heel sterk bij Petrus als hij dat doet op de Pinksterdag.
Ja.
Bloed en vuur en rookwalm.
Ja.
Dat hij dat zegt zonder het echt te beseffen wat het betekent. Ja, nou, dat het een soort van dubbele vervulling
Dat kan. Dat kan ook wel degelijk, maar mijn ervaring is wel dat er achteraf dat ik denk van, oh ja, oh, dan heeft Paulus het ook drommels goed geweten hoe ze had. Oh, en zelfs Petrus ook wel. Dat is mijn ervaring. Dat ik, ja, dat Petrus wel degelijk wist hoe het in elkaar stak. Ook op de Pinksterdag. Zelfs als Petrus zegt, ga ik dan nog even, dat is leuk, Petrus op de Pinksterdag. Als Petrus zegt, op de Pinksterdag, Handelingen hoofdstuk 2... Daar zegt Petrus überhaupt van alles wat je absoluut niet van Petrus verwacht had, hem kennende vanuit de evangeliën. Want je krijgt nou niet het indruk dat Petrus zoveel bijbelkennis had in de evangeliën. Kom je niet zoveel tegen.
Nee.
Maar op de Pinksterdag begint hij inderdaad Joël 2 aan te halen. Maar hij begint ook een bijbelstudie te geven over Psalm 16. En hij legt het ook allemaal uit hoe het in elkaar steekt. Dat die psalm wel van David was, maar dat David, vers 30, hij was een profeet. Oh, was David een profeet? Oh, hadden wij nooit zo snel aan gedacht, maar Petrus vertelt het even dat hij een profeet is. En dat God hem onder ede gezworen had dat de Christus uit hem voortkomen zou. En vers 31, dat David dit heeft voorziende gesproken heeft van de opstanding van Christus. Oh, bliksem. Nou, dat had je nog nooit eerder gelezen in de Bijbel. Hoe wist die Petrus dat? Wist hij dan niet wat hij zei hier? Nou, ik denk dat hij heel goed wist wat hij zei hier. Want hij legt namelijk het ook uit, hè? Dus dan denk ik, ja, hij weet het heel goed. Psalm 110 haalt hij nog aan. Past die ook toe op de Heer Jezus Christus, op zijn hemelvaart? Was voor de Joden niet helemaal duidelijk hoe dat zat, maar Petrus wist dat wel. En dan krijg je, want daar gaat het me dan nu even om, dan krijg je ook woorden uit vers 36 dat Petrus zegt, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls. En dan ga je weer, wat is het ganse huis Israëls? Wat bedoelt Petrus met het ganse huis Israëls? Dat kunnen wij Petrus nu niet meer navragen, want Petrus is niet meer onder ons. Dus dat is lastig. Maar de uitdrukking, het ganse huis Israëls, of geheel Israël, ja, dat is toch een uitdrukking niet alleen voor de twee stammen. Dus je zou het kunnen overwegen dat het misschien gaat om meer dan alleen de twee stammen. Dat ook gaat om de 10 stammen van Israël.
Ja, toen waren ook al die Joden toch naar Jeruzalem gekomen uit al die onderliggende volken.
Dat verhaal had je ook nog, hè, over die Parten, Parters en Meden en Elamieten en dat hele gebied inderdaad.
Waar ik dan even over wil zeggen, dat Petrus dit hier aanhaalt over David. In Matthäus 22, daar geeft de Heer Jezus een uitleg, of in ieder geval stelt hij die fariseeën de vraag over waarom David dan zijn zoon Heere noemt.
Ja.
En hoe dat dan zit. En dan legt de Heer dat niet uit aan de fariseeën, maar ik geloof wel dat de Heer zijn discipelen daarin heeft onderwezen.
Ja.
Zodat, ik bedoel, hij is het woord. Hij heeft zich ook altijd gemanifesteerd als het woord. Hij heeft alle teksten uitleg gegeven. Niet alles is terug te lezen natuurlijk in de Bijbel.
Nee, maar dat is het ook. Wij hebben heel fragmentarisch hebben het verslag gekregen. Ja. Maar ik geloof ook dat er veel meer gebeurd en gesproken is.
Als je dag in dag uit met het woord zelf optrekt, fysiek.
Ja.
Dan blijft wel wat hangen.
Dat lijkt me wel.
Het was ook de bedoeling dat we de Bijbel mee zouden nemen. In die vrachtwagen of zo. Dan wordt hij wel erg groot als alles
Als alles erin zou staan, ja.
Toch? Ja. Ja. Ik denk ik denk inderdaad.
Tegenwoordig dat hier niet de formaat moet het lukken. Maar ik denk dat je er een hele tuin van hebt.
En dan die monniken die de Bijbel elke keer moesten overschrijven.
Dan
was... Die waren blij dat het hierbij is gebleven.
Ja. Maar goed, dan heb je hier die uitdrukking. Hè. Zo weken dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Dan kan je vraagtekens stellen van, nou, waar gaat dat dan over? Maar weet je wat ik nog een merkwaardigere uitdrukking vind van Petrus? Dat is hier in vers 39 van Handelingen 2. Dat gaat over, nou ja, hè, wat moeten ze dan doen? Die mensen daar, de evangelie is gepredikt over de Heer Jezus. En die mensen die zijn verslagen in het hart, vers 37. En die zeggen, ja, wat moeten wij nou doen? Petrus zegt, nou, je bekeert je en je laat je dopen. En dan zul je ook de Heilige Geest ontvangen. En dan roept een Jood bij wijze van spreken. Oh ja, Heilige Geest, dat is beloofd vanuit het Oude Testament. De Heilige Geest zou uitgestort worden over de inwoners van Jeruzalem. Nou, dat klopt ook, want Petrus zegt dan in vers 39, en daar gaat het me om. Want dan zegt Petrus, want u komt de belofte toe. Dan is de vraag, welke belofte? Nou, de belofte onder andere van de Heilige Geest. Uit vers 33. Er wordt gezegd over de Heer Jezus dat hij door de rechterhand Gods verhoogd is. En dat hij de belofte des Heilige Geestes ontvangen heeft. De Heilige Geest was beloofd en die is als eerste ontvangen geworden door de Heer Jezus. Maar daarna ook voor een ieder die tot geloof komt. Dus u komt de belofte van de Heilige Geest toe, zegt hij tegen de inwoners van Jeruzalem. U komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn. Nou, wie zijn u? Want u komt de belofte toe. Nou, doe eens een gooi.
Het Joodse volk.
Ja, Israël, het Joodse
volk.
Geen mannen, broeders. Hoewel het dan geen gelovigen zijn, wordt het wel broeders onderling genoemd, hè? Joden onderling. Dus ja, Israël, Joodse volk, oké. Maar dan staat er, want u komt de belofte toe en uw kinderen, dus ook aan het nageslacht, de volgende generatie. Maar binnen die familie, om het zo te zeggen, binnen... het huis Israëls of het Joodse volk. Maar dan staat er ook bij, en aan allen die daar verre zijn. Wat is dat voor een vreemde uitdrukking die Petrus hier gebruikt?
Maar die in ballingschap zijn of zo.
Ja, maar het is een vreemde uitdrukking. Want Petrus moet hier toch...
Toen waren ze al verstrooid toch? Er was toch niet meer een ballingschap. Petrus...
Nou ja, als je hoeft nog niet eens te gaan, dan gaan we nog niet eens direct invullen dat het over de 10 stammen gaat. Hè? Dat doen we dat voor nu even niet. Maar Petrus, die heeft het over degene die verre zijn. Nou, dan zeggen we, nou ja, dat zijn de heidenen. Even algemeen. Maar waarom zegt Petrus dan, degene die daar verre zijn? Dan moet de volgende vraag zijn, ja, waar dan? En dat weet ik wel, dit is heel pietluttig. Maar hij had ook gewoon kunnen zeggen, u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die verre zijn. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt, en allen die daar verre zijn.
Dat staat niet bij mij.
Nee, wat staat er bij u?
Hier staat gewoon allen die verre zijn.
Oké. Okay.
Er staat helemaal geen daar tussen.
Ja, bij mij staat het er wel tussen. En ik meen mij te herinneren dat er ook wel degelijk moet staan. Dus, maar dat wordt even nagezocht, zie ik door Daniel. Heel goed, heel goed.
Dat is de MRP.
Is er maar een allen die ver af zijn.
Maar wat is het verschil tussen die, nou ja,
die daar verre zijn? Dat is specifieke plaatsaanduiding.
Het staat daar en dan wordt er iets mee bedoeld.
Ja.
Maar ik ken, dat staat hier niet. Dus ik...
Nee, het is ook niet een ingevoegd woord hier.
Niet dat ik weet.
Het is niet cursief gezegd.
Nee.
Of tussen haakjes. Tussen cursief.
Maar dat is weer zo'n vreemde uitdrukking, hè? Degene die daar verre zijn. Dan zou je ook zeggen, ja, wie bedoelt Petrus daar nou mee? Dan kan je zeggen, ja, dat weet ik. Dat weet, wist Petrus ook niet. Die riep maar wat. Die zegt, nou ja, over degene die verre zijn, het zijn de heidenen. En of je nou een Jood bent of een heiden, maakt niet uit. Als je gelooft in de Heer Jezus, dan komt het allemaal goed. Is een goede gedachte, daar gaat het niet om. Alleen het staat er soms zo specifiek. Degene die daar verre zijn.
Dat staat ook bij die de Heere God van roepen.
Ja, dat, en dat is nog weer een problematischere uitdrukking die er daarna volgt. Ja. Maar ik wilde maar mee zeggen dat het een specifieke uitdrukking van Petrus is. Hij benoemt een bepaalde categorie van mensen, maar hij heeft het er verder niet over. En dan moeten wij gaan uitmaken of hij het wel weet of dat hij niet weet over wie hij het heeft.
Ja,
ik denk dat hij het wel weet. Alleen het komt in de Bijbel niet aan de oppervlakte, omdat het nou juist hoort bij de verborgenheid. Misschien een beetje moeilijk dit, maar laten we dat eerst maar even rusten. Laten we dan eerst maar teruggaan naar Lucas hoofdstuk 2.
Nou ja, er staat volgens mij ook in de Handelingen wat Hosea aangehaald, van dat u zegt van ik werk en doe werk in uw dagen, dat u...
Ja,
ja, die niet geloof zal
worden. Ja,
ja. Voor mensen dat ze niet zullen geloven.
Want er zijn heel veel schriften. Dat is ook
het de Handelingen volgens mij.
Ja, klopt. Dat is ook het lastige en het bizarre aan het verhaal. Is dat je allemaal van die losse plukken krijgt. Hier ook van ene Simeon. Waarvan je denkt, ja, wat moeten we nou met die Simeon dan? Wat weet hij er nou van? En die begint hier te profiteren over, oké, het evangelie, hebben we dan vastgesteld, zal eerst naar de heidenen gaan en pas daarna naar Israël. Oké. Maar dan gaat hij in vers 34 verder. En dan zegt hij, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding voor velen in Israël. En dan lees je een commentaar en dan zegt de commentator, ja, nou, het was natuurlijk wel een teleurstelling voor Maria, maar ja, niet iedereen in Israël kwam tot geloof, want de opstanding voor velen in Israël is het feit dat een gedeelte tot geloof komt. Ja, en de val van vele mensen in Israël is dat er heel veel mensen ook waren die niet geloofden. En dan heb je alles lekker over één...
Gescheiden.
Heb je over het één kam geschoren. En dan zeg je van, ja, er was een deel dat wel geloofde en er was een deel dat niet geloofde.
Dan maak je twee kampen eigenlijk.
En dan heb je twee kampen en...
De steen des aanstoots.
Ja, precies. daar verwijst dit ook weer naar. Nou ja, en dan ga je weer, want dan zit je alweer in Romeinen hoofdstuk 9. Oké, okay. Er staat er ook onder, hè? Dus we moeten het ook opzoeken, dus doen we dat. Romeinen 9, vers 32. Want als het zomaar gaat over individuele mensen, waarvan... als het zomaar zou gaan over het Joodse volk, waarbij, of waarvan gezegd wordt, ach, een deel van het Joodse volk zal vallen en het andere deel zal niet vallen. Het ene gedeelte krijgt deel aan een val en het andere deel krijgt deel aan de opstanding. Simpel gezegd, een gedeelte is ongelovig en een gedeelte is gelovig. What's new? Wat is daar nieuw aan? Dat er in Israël of in het Joodse volk of weet ik veel waar een deel niet gelooft en een deel wel gelooft. Is dat ooit anders geweest? Wat is daar nou bijzonder aan? Is toch altijd zo geweest? Israël, ja, gelovige natie, Oude Testament, meestal niet. Maar er was altijd een deel wat wel geloofde. En dat was ook altijd de minderheid. Dat zijn van die universele waarheden. Het is altijd de minderheid die gelooft en de meerderheid gelooft niet. Nou. Wat is er bijzonder aan? Hij wordt gezet tot een val en opstanding voor velen in Israël. Ja. Maar ook de statenvertalers hebben geweten dat er wat bijzonders mee was. Want er wordt inderdaad verwezen bijvoorbeeld naar Romeinen 9 vers 32... Dan begin ik in vers 30. Beginnen we direct bij een conclusie. Dat is in dit geval even makkelijk. Er wordt gezegd, wat zullen wij dan zeggen? Dat de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, dat die de rechtvaardigheid verkregen hebben, doch de rechtvaardigheid die uit het geloof is, niet de rechtvaardigheid die uit de wet is. Wat Paulus hier schetst is, je hebt Israël en je hebt heidenen. Israël leefde onder de wet en dat heeft hen verhinderd om tot geloof te komen. De heidenen leefden niet onder de wet en de wet heeft hen dus ook niet verhinderd om tot geloof te komen. En hier kan je met een gemiddelde christen al moeilijk, of met een ongelovige wordt nog moeilijker, want die denkt dat een gelovige iemand is die van alles van doen heeft met de wet. Dus dat is soms heel moeilijk communiceren. De heidenen die hadden de wet niet. En die hadden de rechtvaardigheid dus ook niet. Want wet en rechtvaardigheid zijn dat is eigenlijk hetzelfde. Hè? Hoe weet je wat rechtvaardig is als je geen wet hebt?
Toetsing, staving.
Je moet een norm hebben.
Ja.
De heidenen die hadden de rechtvaardigheid niet. En toch hebben ze de rechtvaardigheid gekregen. Maar dat is de rechtvaardigheid die uit het geloof is. Dat is eigenlijk een verwijzing naar hoofdstuk 3. Waar gezegd wordt, ja, je wordt niet door de wet gerechtvaardigd, je wordt door geloof gerechtvaardigd. En de heidenen die hadden daar wel oren naar, in het algemeen. En dan wordt gezegd over Israël, vers 31. Israël, die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Ja, waarom zijn ze daar niet toegekomen? Zij zochten het namelijk niet uit geloof, uit vertrouwen, maar als uit werken. Ze vertrouwden op zichzelf. In plaats van te vertrouwen op een ander. Dus heb je die twee categorieën. Maar geldt het voor alle heidenen? Dat zij de rechtvaardigheid gevonden hebben? Nee, dat gold ook maar voor een gedeelte binnen de heidenen. Gold het voor heel Israël dan? Dat ze zich gestoten hebben aan de steen des aanstoots? Nee, want Petrus, Johannes en al die andere apostelen, discipelen, dat waren allemaal Joden. Dus het gaat niet over individuele mensen, het gaat over categorieën mensen. Het gaat over volkeren en over het volk. Israël, daar wordt gezegd dat ze zich gestoten hebben aan de steen des aanstoots. Vers 1, vers 33, gelijk geschreven is. Zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En wat doe je over een steen als je eraan stoot? En wat doe je met een rots? Der ergernis, daar struikel je over. En daar neem je aanstoot aan. Daar word je geïrriteerd van. Daar worden de gedachten des harten geopenbaard. Dan ligt er zo'n steen en die kan je wat eraan trappen, maar hij gaat niet aan de kant. Dat is heel vervelend van een steen. En dat is het probleem van het Joodse volk geweest. Alleen hier in vers 34, daar wordt gezegd: deze wordt gezet tot een val en opstanding voor velen in Israël. En ik weet niet of je het gezien hebt, maar hieronder staat Jesaja 8 vers 14, maar dat stond ook onder vers 33 van Romeinen hoofdstuk 9. En dat is zo'n sleutelvers in het hele verhaal. Jesaja 8 vers 14. Want daar staat: dan zal hij, u lieden, schuin gedrukt, dus ik kan je ook gewoon even overslaan. Dan zal hij tot een heiligdom zijn. En daar staat er maar. Maar je kan het ook vertalen met en je kan het ook vertalen met maar ook. Want de vertaling met maar, die zorgt hier niet voor een fatsoenlijk Nederlandse zin. Bij u staat er ook gewoon en. Ja, dat is het ook. Want er staat: dan zal hij tot een heiligdom zijn. Dat zou je ook in de woorden van Simeon kunnen vertalen met: hij zal zijn tot een opstanding. En tot een steen des aanstoots en tot een rotssteen des struikeling. Dat komt overeen met een val natuurlijk. En er staat er ook bij voor wie dat zou zijn. En hier in Jesaja staat er dan in één keer bij dat hij dat zou zijn voor de twee huizen van Israël. Nou ja, en dan heb je het weer. Welke twee huizen van Israël heb je? Je hebt Juda en Efraïm. Of je hebt Juda en Israël, hoe je ze in het Oude Testament dan ook maar noemt. En er wordt gezegd voor wie hij een val zou zijn. Want er staat er namelijk achter. Er staat: hij zou zijn tot een strik en tot een net. Dat is leuk met het woord val. Want over een steen, daar val je. Daar kan je overheen vallen. Maar een strik en een net, daarin val je ook. Daar word je door gevangen. Of het is een valstrik. En dan ren je en dan vang je in zo'n valstrik. En dan tjoek, wordt het aangetrokken en dan ga je ook onderuit. Dan word je gestrikt. Kan ook positief zijn als je gestrikt wordt ergens voor. Maar dan ben je wel meestal een gevangene van datgene waarvoor je gestrikt bent. Maar als je dat heel leuk vindt om te doen, dan valt het weer reuze mee.
Ja, filosofisch. Ja.
Maar hij zou een strik en een net zijn voor de inwoners van Jeruzalem. En Jeruzalem was nog altijd de hoofdstad van het ene huis van Israël. Namelijk van Juda. Vers 15, en velen onder hen zullen struikelen en vallen en verbroken worden en zullen verstrikt en gevangen worden. Net zoals Judas, die struikelde ook en die viel helemaal te pletter toen hij zichzelf opgehangen had. Maar hier komt het in één keer naar de oppervlakte over die twee huizen van Israël. En er wordt dus gezegd, als je het verder doortrekt en als je de lijn zelf doortrekt, verhaal afmaakt, dan staat er inderdaad, ja, voor het ene huis zou hij een struikeling zijn en voor het andere huis zou hij een opstanding zijn of een heiligdom. Alleen ja, als je vraagt van, nou, maar waar staat het nou echt concreet? Ja, dat heb ik geen schriftplaats van.
Er staat op dat hij een steen des aanstoots is en een rots erover bestaat voor de beide huizen van Israël. Dan kun je dan niet zeggen voor de een wel, voor de ander niet.
Nee, als je, ja, dat, ik snap wat je bedoelt. Als je wil, kan je dat zo lezen. Alleen ik denk dat de bedoeling is, en hij zal tot, punt 1, heiligdom zijn. Mm-hmm. En daarnaast, hij zal tot een steen des aanstoots en een rotssteen des struikeling zijn. Voor de beide huizen van Israël. Dus het ene ding voor het ene huis van Israël en het andere ding voor het andere huis van Israël. Alleen, dat, ik snap wel wat je bedoelt. En als je zegt, staat hier zwart op wit? Dan zeg ik, nee, het staat hier toch net niet zwart op wit. Want als je wil, kan je hem net wat anders lezen. Dat kan. Dus ja, dat blijft altijd lastig. Heb ik daar nog een van? Even kijken hoor. Nou, ja, dan doen we Ezechiël hoofdstuk 11. Want het is schrift met schrift vergelijken. Je kan nooit conclusies trekken op basis van één schriftgedeelte. Dus dan hebben we dat.
Ja, dan zou ik zeggen, oké, dan is dit het ontbrekende puzzelstukje en dat past dan niet. Snap je?
Ja.
Dan denk ik van, ja, dan voegt het nog niet iets. Dan wordt het nog steeds niet helemaal duidelijk.
Wat niet?
Nou, wat jij net zegt van, ja, ik lees het zo van, voor het ene huis is het een heiligdom, ja, en voor het andere huis is het een erfenis.
Nou, dan gaan we naar Ezechiël 11.
Ja, oké. Okay.
Ja?
Conclusie.
Ja. Even kijken. Ja, vers 15. Daar staat, mensenkind, het zijn uw broederen, de mannen uw maagschap en het ganse huis Israëls, ja, dat ganse tot welke de inwoners van Jeruzalem gezegd hebben. Oké, even terug, wat hebben we nu gelezen? Er wordt gezegd tot Ezechiël, mensenkind, het zijn uw broederen, de mannen uw maagschap, het is uw familie, het ganse huis Israëls, dat ganse tot welke de inwoners van Jeruzalem gezegd hebben. Dus de inwoners van Jeruzalem maken in dit verband geen onderdeel uit van het ganse huis Israëls.
Mm-hmm.
Is het te volgen?
Ja.
Het is wel uw broederen, wel familie, uw maagschap, het ganse huis Israëls. En de inwoners van Jeruzalem, die hebben daar tot gezegd, tot het ganse huis Israëls. Maak u verre af van de Heere, ditzelfde land is ons tot erfbezitting gegeven. Mm-hmm. Het is ons land en het is niet van het ganse huis Israëls. Zeggen de inwoners van Jeruzalem. Er staat, maak u verre af van de Heere. Ga weg, ga ver weg. En er staat er in vers 16. Daarom zeg, dat moet Ezechiël dus doen. Zo zegt de Heere, hoewel ik Want de Heer heeft hen uiteindelijk onder de heidenen verstrooid. Hoewel ik hen verre onder de heidenen weggedaan heb. Wie? Ja, die 10 stammen van Israël. Daar gaat het over. Hoewel ik hen verre onder de heidenen weggedaan heb. En hoewel ik hen in de landen verstrooid heb. Nochtans zal ik hun een weinig tijds tot een heiligdom zijn in de landen waarin zij gekomen zijn. Dus hier staat dat het ganse huis Israëls, en lees de context en lees heel Ezechiël maar door, daar komen die 2 en 10 stammen geregeld aan bod. Hier wordt gezegd, ze zijn verre onder de heidenen weggedaan en ik heb hen verstrooid. Maar nochtans zal ik hun een weinig tijds tot een heiligdom zijn. En notabene ook nog in de landen waarin zij gekomen zijn. En daarna weet ik, daar staat er, ja, ik zal ulieden vergaderen uit de volkeren. En daar kan je weer meer een dubbele toepassing aan geven. Ga ik daar nu even verder niet op in. Dan laat ik het echt even bij. Maar hier staat nogal wat natuurlijk, hè? Als het ganse huis Israëls, als dat daadwerkelijk de 10 stammen van Israël mee aangeduid wordt, dan wordt er gewoon gezegd, ja, ze worden onder de heidenen verstrooid en daar zal ik hen alsnog tot een heiligdom zijn. En ik blader even. Even denken. Ja, Hosea dan toch maar. Hosea hoofdstuk 1. Hosea hoofdstuk 1 beschrijft eigenlijk in beeldspraak. Het was wel merkwaardige beeldspraak voor Hosea, maar goed. De geschiedenis van Israël. Naar aanleiding van het feit dat Hosea met een hoererende vrouw moest trouwen en kinderen der hoererijen moest nemen. En die 3 kinderen die stellen achtereenvolgens 3 verschillende generaties. Nou ja, generaties. 3 verschillende tijdperken voor van het huis Israëls, te weten de 10 stammen van Israël. Hoofdstuk 1 van Hosea gaat uitsluitend over de 10 stammen van Israël, behalve vers 7. De rest gaat allemaal over de 10 stammen van Israël. En er wordt eigenlijk gezegd, in de namen van die 3 kinderen en met de uitleg daarbij, wordt er gezegd, het gaat bergafwaarts met Israël. Neem ik hem even op in vers 6. Daar staat het tweede kindje wat de vrouw van Hosea dan kreeg. Dat was een dochter. En de naam van de dochter was in vers 6 Lo-Ruhama. Want, zegt de Heer, ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis Israëls. 10 stammen van Israël. Maar ik zal ze zekerlijk wegvoeren. En in contrast daarmee volgt vers 7. Zo, tussendoor zo. Nou ja, maar over het huis van Juda zal ik mij wel ontfermen. En ik zal hun wel verlossen. Door de Heere hun God. En ik zal ze niet verlossen door boog, nog door zwaard, nog door krijg, nog door paden, nog door ruiteren. Oftewel, op het moment dat die 10 stammen van Israël, dat het daarmee fout loopt, zegt de Heer, nou ik ontferm me nog wel even over Juda. Weet je wanneer dat was in de geschiedenis? Toen die 10 stammen van Israël weggevoerd zijn in Assyrische ballingschap door de Assyriërs. Toen was Juda ook bijna helemaal knocky down. Want toen stonden de Assyriërs met een enorm groot leger aan de deur bij koning Hiskia, was het volgens mij. En omdat koning Hiskia nog wel een goede koning was, heeft de Heer geregeld dat het nog even uitgesteld werd, dat het Joodse volk, of dat Juda in ballingschap weggevoerd werd. Want de volgende dag werden ze wakker en toen lag het hele leger dood voor de poort van Jeruzalem.
Oh ja.
Dat verhaal is dat. En daar wordt naar verwezen. Het is namelijk niet door boog, niet door zwaard, niet door krijg, niet door paden. De Heer doet dat.
Is dat het verhaal met die engel, de serie die door
ja,
het kamp
ja,
gaat?
Ja, dat verhaal is dat. Ja, in één nacht, hele leger. Ja. Als het niet gebeurd was, dan was Juda ook weggevoerd geweest. Er was geen twijfel over mogelijk geweest in de geschiedenis.
Gigantisch aantal.
Ja, ik weet niet meer uit mijn hoofd hoeveel, maar het waren iets in de 100, 200.000
ja,
of zo.
Ja, bijna 200.000
voor. Ja, ja.
En uiteindelijk zitten er dan ongeveer 200 jaar tussen die eerste Assyriërs.
Nee, 120, 130. 120, 130. Dus toen heeft het nog 1-2 generaties geduurd en toen was Juda alsnog aan de beurt. Mm-hmm. Maar goed, hier vers 7 wordt even gezegd, nou Juda blijft nog even. Mm-hmm. Maar nu gaan we weer verder met Israël, 10 stammen. Alzo zij nu Lo-Ruhama gespeend had, ontving zij en baarde een zoon. En hij zeide, noem zijn naam Lo-Ami, want gij lieden zijt mijn volk niet. Zo zal ik ook het uwe niet zijn. Scheiding. Lo-Ami, niet mijn volk. Ik ben niet meer van u en jullie zijn niet meer van mij. Dat is bij de definitieve wegvoering. Je kan het echt in de geschiedenis gedetailleerd kan je dat volgen. En het verhaal van ze worden Lo-Ami, ja, dat is gewoon toen ze het land uitgingen. Je woont niet meer in mijn huis, zegt de Heer. Dit is mijn huis, daar woonde je, maar nu ga je eruit. En toen gingen ze eruit en toen waren zij Lo-Ami. En dan staat er, nochtans staat er, oftewel, er wordt hier nou allemaal hele slechte, vervelende dingen geprofiteerd over die 10 stammen van Israël. Gaat helemaal bergafwaarts, lijkt totaal niet goed te gaan. Nochtans zal het getal der kinderen Israëls zijn als het zand ter zee dat niet gemeten nog geteld kan worden. Oh, oké, okay, ze gaan dus uit het land. Maar dat betekent niet dat ze zomaar een beetje langzamerhand uitsterven of zo. Nee, het zal een talrijk volk zijn. En dan denk je, ja verhip, dat was ook zo. Dat was ook aan Abraham, Isaac en Jacob. Dat was ook beloofd, hè? Dat zou uitbreken in menigte en menigte van... Dat, oh ja, menigte van volkeren zal uit hun lijf voortkomen. Uit Sarah. Menigte van volkeren. Dus het verhaal is helemaal niet afgelopen bij de wegvoering onder de Assyriërs. Er wordt gezegd, het zal zijn als het zand der zee dat niet gemeten nog geteld kan worden. En het zal geschieden dat ter plaatse, op de plaats dus, en dat is, weet je welke plaats dat is? Dat is de plaats... waar ze gezaaid zijn. Vers 4. Die eerste zoon die heette Jezreel. En Jezreel dat betekent zaaien. Maar dit kan ook heel negatief zijn. Wegwerpen. Dus wat je met zaad doet. Dat heb je in je hand. En dan, of je doet iets in zo'n karretje. Dat kan ook. En dan wordt het wat egaler. Wordt het uitgespreid. Maar van oudsher. Hè, de zaaier ging uit om te zaaien. Wegwerpen. Alsof het helemaal niks meer waard is. En dat klinkt heel negatief. Dat is niet goed als je zomaar iets weggooit. Maar hoe werkt het met zaad? Als je dat weggooit, dan heb je er geen erg in. Dan kijk je er niet meer naar om. En het regent een keer een dag. En het zonnetje komt een keer door. En je komt 2 weken later. En je denkt, verhip, wat komt daar nou de grond uit? Ik moet maaien, ja. Ja.
Ik had het toch weggegooid.
Ja, ik had het toch weggegooid. Ik was er toch vanaf. Maar... dat is het verhaal van die 10 stammen van Israël. Het lijkt allemaal weggegooid. Maar het is, punt 1, het is vermenigvuldigd enorm. En ter plaatse, waar ze dus gezaaid zijn, waar ze weggegooid zijn, waar tot hen gezegd, en dan zit je weer met die vertalingen, waar tot hen gezegd zal zijn, of waar tot hen gezegd wordt, of waar tot hen gezegd was,
is.
Of is. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Maar gewoon die plaats buiten Israël, waar ze dan ook maar zijn, waar tot hen gezegd was, nou ja, gijlieden zijt mijn volk niet. Ja, dat was op het moment dat ze eruit gezet worden. Niet in het land, was buiten het land. Daar was tot hen gezegd, gijlieden zijt mijn volk niet. Maar daar wordt in één keer tot hen gezegd, gij zijt zonen des levenden Gods.
Heb je zonen staan of kinderen?
Ja, ik heb kinderen staan, maar dus, ik heb doorgestreept en er staat zonen.
Okay.
Dus dat heb ik vast niet voor niks gedaan.
Nee, dus dat
controleer ik bijna altijd, dus dat moet goed zijn. Maar je mag wel voor me nakijken, hoor. Daar stel ik altijd wel op prijs. Ze zijn niet mijn volk, je bent low, Ami, maar er wordt in één keer, omgezwaai. Er wordt gezegd, gij lieden, gij zijt zonen des levenden Gods. En vers 11 spreekt dan weer, ja, heeft ook weer die dubbele bodem, kan over onze bedeling gaan, kan ook over toekomende bedeling gaan. Maar hier vind je weer hetzelfde verhaal, hè? Dat het helemaal afgelopen is met de 10 stammen van Israël, lijkt het, maar er wordt toch nog even een belofte gedaan. Net als in Ezechiël. Zo van, ja, in de landen, daar zal ik een weinig tijds, zal ik heiligdom zijn voor jullie.
Zonen.
Ja, staat er wel, ja. Ja. Ach, op zich. Maakt er niet zo heel veel uit. En dit is weer zoiets, de schriftplaats wordt geciteerd door zowel Petrus als Paulus in het Nieuwe Testament. En nou, niet door Simeon, maar die hangt er bijna tegenaan. Maar die komt eigenlijk in hetzelfde rijtje, komt die voorbij. En als je die allemaal bij elkaar optelt, ja, dan, want ik, als ik wil, kan ik hier 2-3 uur mee doorgaan en dan zie je elke keer weer datzelfde patroon. Dat weet ik, en dat kan ook heel vervelend zijn, dat weet ik. Maar ja, dat geeft ook niks. Laten we nog maar even teruggaan naar Lucas 2, hè. Een val en opstanding, die verwijzing daaronder naar Jesaja 8 en Romeinen 9 over die steen des aanstoots en de rotsteen der struikeling. Ja, dat klopt inderdaad. Want hij zou aan de ene kant een val zijn. Een strik, een net voor de inwoners van Jeruzalem. Maar aan de andere kant zal hij ook een opstanding zijn. Een heiligdom. Ja. En zit je in Romeinen, dan zeg je, oh ja, maar hij zou een heiligdom zijn voor de heidenen. Hè? Voor de heidenen, ja, ja. Of je bent in Romeinen en je zegt van, ja, hij zou een heiligdom zijn voor Lo Ami. En dan staat er in Romeinen verder niks bij. Dan zeg je, ach, lo ami, dat zijn degenen die niet zijn volk zijn. Nee, dat zijn de heidenen. Dat zegt Paulus ook, want dat zijn de heidenen, die zijn lo ami. Maar als je dan terug naar het Oude Testament gaat en die context erbij zoekt, dan blijkt het lo ami te zijn die ami geweest is. Ja. Ja. En er zijn er natuurlijk nog echt wel veel meer schriftgedeeltes die daar wat over zeggen en die dezelfde suggestie wekken. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Maar goed, we gaan het eerst even hierbij laten en dan gaan we straks nog eventjes verder nadat we een kop koffie hebben gehad.
Ja.
Wij gaan nog even weer verder. En voor de volledigheid ga ik ook nog even naar 1 Petrus. Mijn ervaring ook met dit onderwerp is, als je dit werkelijk een beetje van wil gaan begrijpen, dan dat punt 1 laat ik zeggen dat het best lastig is. Dat wil ik ook best wel zeggen. Omdat je daar toch ook een beetje uh, Het is niet gewoon één uiteenzetting, daar staat het en het laat je dan iemand zien en dan weet je hoe het zit. Zo werkt het niet. Het is echt schrift met schriftplaats vergelijken. En dat maakt het moeilijk, omdat je heel veel dingen in je hoofd moet hebben. En dat moet echt, als het er heel goed in zit, dan kan je het in je hoofd ook allemaal bij elkaar brengen. Maar dat is heel moeilijk. En sommige mensen kunnen het wat makkelijker dan andere mensen. En dat geeft ook helemaal niks. Maar ik wil wel een poging doen om het verhaal wat meer basis en wat bredere basis te geven. En daarvoor ga ik nu naar 1 Petrus. Daar spreekt Petrus vanaf 1 Petrus hoofdstuk 2 over ons als gelovigen. Want hij spreekt tot gelovigen. Mensen die wedergeboren zijn, zegt hij in hoofdstuk 1 in derde vers al, over degenen die geloven zijn. Mensen die geloven in de opstanding van de Heer Jezus. Dat wij zelf, vers 5 van 1 Petrus 2, zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Dus geen letterlijk huis van letterlijke steentjes, maar een geestelijk huis. Tot een heilig priesterdom. Om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Hier wordt gesproken over wij als gelovigen, als gemeente, dat wij een tempel zijn. Geestelijk huis is een tempel. Een heilig priesterdom is een tempel. En geestelijke offeranden, dat zijn de offers die wij brengen. Maar het zijn geen letterlijke offers van stieren en bokken. Maar dat is ons hele leven, ons lichaam die we gesteld hebben, die we overgegeven hebben aan de Heer. En daarmee dienen wij hem. En dan gaat Petrus verder tussen het verschil tussen de gelovigen en de ongelovigen. En hij heeft het over de gelovigen en de ongelovigen. En dan heeft hij het met name over de Joden, want dan zegt hij namelijk in vers 6. Ziet, er is ook vervat in de schrift. Ziet, ik leg in Sion, Jeruzalem, een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is en die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Nou, wij weten allemaal dat het over de Heer Jezus gaat. Hij is de uiterste hoeksteen. En hij is een steen. Net als Petrus. Petrus was ook een steen. Petrus betekent rots. Dus Petrus die sprak ook graag over stenen. Petrus zegt, ja, het is een uiterste hoeksteen. Hij is uitverkoren en dierbaar. Maar in vers 7 zegt hij, u dan die gelooft, voor u is hij dierbaar. De Heer is voor ons waardevol, maar wij geloven in hem, wij vertrouwen op hem. Maar tot of over de ongehoorzamen, de ongelovigen, wordt gezegd, de steen, dat is Christus, die is door bouwlieden verworpen. De steen die door de bouwlieden verworpen, of de steen die de bouwlieden verworpen hebben, die is geworden tot een hoofd des hoeks en tot een steen des aanstoots en rots der ergernis. Petrus die kon er ook wat van, want die citeert hier in Psalm 118 en Jesaja 8 vers 14 door elkaar heen. Dus ik zeg al, het is wel moeilijk, want je moet het. Kijk, de Statenvertalers hebben ons het enigszins makkelijk gemaakt, want die hebben dat eronder afgedrukt, dus het is wat iets makkelijker. Maar dan moet je die schriftplaatsen ook nog opzoeken en eigenlijk een beetje herkennen. Waar gaat het allemaal precies over? En überhaupt, waar gaat het over? Want het is ook nog allemaal beeldspraak. Het gaat over een steen, het gaat over bouwlieden. Dus ja.
Wie zijn die bouwlieden dan?
Nou, goeie vraag. Wie zijn die bouwlieden? Dan zeg je, nou ja, dat zijn de ongelovigen.
Wat bouwen die dan?
Volgende goede vraag.
Ja, we zijn toch in een goede vraag bezig.
Ja. Nee, maar dat is nou een goede vraag. Want wie zijn die bouwlieden? Als je hier alleen bent, als je het weer sec dit schriftgedeelte neemt, dan zeg je, ach ja, dat zijn de ongelovigen. Dan zeg je weer gewoon heel neutraal. Ja, je hebt gelovigen en je hebt ongelovigen. Ja, en voor de ongelovigen, ja, die verwerpen hem. En dus zijn ze bouwlieden, alleen ze bouwen niet met de goede steen. Maar dat is wel waar, maar dat is niet volledig. Want de bouwlieden, Dat weten wij uit Jesaja, of uit de Psalm 118 en nog specifieker uit Matteüs 21. Zoek ik straks op, nu nog niet. Maar de bouwlieden, dit is in het bijzonder het Joodse volk. Want er staat daar in Matteüs, maar daar kom ik zo op. De bouwlieden, dit zijn namelijk degenen die eigenlijk, die zijn verantwoordelijk voor de bouw van de tempel. Alleen het Joodse volk, die heeft niet aan hun opdracht, hebben ze niet vervuld. En ze bleken ongelovig te zijn bij de komst van de Messias. Ze waren wel bouwlieden, ze waren verantwoordelijk voor de bouw van de tempel. Maar de Heer Jezus, die wilden ze niet. En toen zijn ze ook uit het priesterambt gezet. God zei, zo ongeveer, als je het dan voor wilt stellen. Die zegt, nou ja, je hebt dat Joodse volk, die hadden de Bijbel. Daar werd de Bijbel bewaard, maar toen kwam de Heer Jezus. En toen bleek dat zij niet trouw waren in het beheer van die Bijbel. Ze bewaarden hem wel en ze deden er van alles mee. Alleen ze geloofden het niet, want ze geloofden niet in de vervulling van het woord. Ze geloofden niet in de Heer Jezus. Dus toen zei God, nou, dan pak ik die Bijbel bij jullie vandaan en die geef ik aan iemand anders.
Net zoals die pachtlieden in de woestijn, of in de druiven, in de wijngaard.
Daar gaat Matteüs 21 over. Dat is precies waar het over gaat. Dus die bouwlieden, zij waren wel bouwlieden. Alleen, ja, zij wilden die steen niet. Nou ja, dan zoek je maar uit waar je mee bouwt, maar je bouwt sowieso verkeerd. Dus die bouwlieden, dat is het Joodse volk, zullen we zo zien uit Matteüs 21, die hebben de Heer Jezus verworpen, maar de Heer Jezus is wel geworden tot een hoofd des hoeks. En dat is een topsteen. De laatste steen van een gebouw is dat. Hij is geworden tot een hoofd des hoeks. Nou ja, dat wordt over de gemeente gezegd, dat hij hoofd des hoeks is voor ons, voor de gemeente. Hij is ook het fundament, maar hij is ook de uiterste hoeksteen, de top van het hele gebouw, de top van de tempel, of hoe je dat dan ook maar noemt. Maar dan zegt Petrus er ook nog even achteraan, ja, en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Waarom moet Petrus nou zo nodig dat erbij zeggen, want hij had het eigenlijk al gezegd. Maar hij moet het er nog even bij zeggen. Hij moet nog even Jesaja 8 vers 14 citeren. En dat hebben wij nu nog in ons hoofd zitten. En daar staat het verhaal weer dat de Heer aan de ene kant een heiligdom zou zijn. En aan de andere kant een steen des aanstoots voor de beide huizen Israëls. Dat moet Peter hier er nog even bij zetten. En dan vers 8. Degene namelijk die zich aan het woord stoten. En hier wordt de steen in één keer veranderd in woord. Want die steen, dat is ook overdracht. Het taalgebruik gaat om een boodschap die gepredikt wordt. En die boodschap wil men niet, men wordt boos. De gedachten des hartens worden geopenbaard. En daar ontstaat uit het hart allerlei irritatie, frustratie en weet ik veel wat allemaal meer. Omdat men dat woord niet wil. Toen Stefanus stond te prediken in Jeruzalem. Toen had je die Joodse figuren en die, toen Stefanus nog maar net klaar was met zijn prediking, toen bersten hun harten, staat er, en toen werd hij gestenigd. Dus de gedachten der harten werden geopenbaard na de prediking van de Heer Jezus. Van Stefanus over de Heer Jezus, over de steen. Men had er ook op kunnen gaan staan, maar dat deed men niet. Men stootte zich eraan, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Laat ik nu even liggen, want dat kan je ook wat vreemd interpreteren, maar laat ik nu even. En dan vers 9, maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Wie is een uitverkoren geslacht? Het uitverkoren geslacht is Israël. En net zegt Petrus, ja, maar het Joodse volk, die hebben de kans verkeken. En dus wordt er gezegd, de gemeente is in de plaats gekomen van Israël. Nou, dat kan heel goed inderdaad. Want wij zijn nu een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. Allemaal dingen die tot Israël gezegd waren, die aan Israël beloofd waren, die worden nu van toepassing gebracht op ons. Wij zijn een heilig volk, een verkregen volk, opdat wij zouden verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dat is inderdaad een van onze verantwoordelijkheden, dat wij dat doen. Bij gelegenheid, en bij welke gelegenheid dat dan is, dat is ook voor ieder weer persoonlijk verschillend. En dan kan Petrus het op een of andere manier weer niet laten om Hosea er nog weer bij te halen. Want eerst zegt hij, gij zijt een uitverkoren geslacht. Maar dan moet hij er ook nog even achteraan zeggen in vers 10. Ja, gij, die eertijds geen volk waart, maar nu wel Gods volk zijt. God, dat komt ons toch bekend voor. Want we hebben net gelezen over Lo, Ami en Ami. Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu wel Gods volk zijt. Herken je het nog niet? Nou, dan zegt Petrus erachteraan. Gij, die niet ontfermd waart. Geen ontferming, dat was Lo Ruhama. De aanduiding van de 10 stammen van Israël in de ballingschap. Maar die zijn in één keer ontfermd geworden. Daar is in één keer heeft de Heer zich over ontfermd. Hij had het er niet bij hoeven te zeggen, maar hij doet het wel. En het gaat over die tegenstelling tussen Jood en Heiden, maar eigenlijk tegenstelling tussen Jood en de 10 stammen van Israël. En dan nog even over die bouwlieden, Matteüs 21. Want ik hoop ook dat je ziet dat deze schriftplaatsen allemaal aan elkaar verweven zitten. Hè? Ja, graag.
Hoef je niet per se te lezen dat over de 10 stammen gaat. Ja, mits je dan die dingen erbij pakt. Maar in eerste instantie zou ik gewoon lezen de gelovigen. Degene die wel gehoorzaam zijn aan het woord.
Klopt, dat is de oppervlakkige gedachte.
Ja, en dus als je dieper doorzoekt, dan zie je inderdaad in Hosea dat daar gaat.
Juist, dat is het ook hoor, dat is het ook. De oppervlakkige, en dat bedoel ik niet dat die gedachte minder is of slechter, nee, helemaal niet. Want dat...
Voor het eerste niveau.
Ja, maar dat is ook ontzettend belangrijk.
Ja.
Laten we dat ook alsjeblieft niet vergeten. Gaat het daarover?
Ja.
Gaat erom of je gelovige bent?
Ja.
Als je gelovige bent, dan wil de Heer een werk in je doen. Dan ben je een priester. Ja. Dan hoor je tot zijn volk.
Ja.
En hoe dat zit allemaal op basis van profetieën met Israël en 10 stammen. Ja, nou ja, goed. Als je daar nog niet aan toe bent, dan geeft dat ook niks.
Nee.
En het is ook niet dat dat beter of hoger is. Of zo moet je dat echt niet gaan beschouwen. Maar goed, het is wel iets waar we tegenaan lopen en waarin ik dan denk dat ik dat niet zomaar achterwege kan laten. Dus vandaar dat ik dat ook uitgebreid doe.
Ja.
Want in Matteüs 21 daar lezen we inderdaad het verhaal van die gelijkenis van die boze wijngaardeniers. En jullie weten hoe dat was. Er werd steeds een dienstknecht gezonden, maar ze wilden hem niet. De wijngaardeniers niet. Die hadden verantwoordelijkheid over die wijnpersbak of over die wijngaard. En die dienstknechten die door de heer des huizes gezonden werd, die werden steeds de een na de ander doodgemaakt. En vers 37. Ten laatste zond hij tot hen zijn zoon, zeggende, zij zullen mijn zoon ontzien. Maar de landlieden, de zoon ziende, die zeiden onder elkander, nou, daar komt de erfgenaam aan. Want een zoon is een erfgenaam, daar komt de erfgenaam aan. Als we die zijn gang laten gaan, dan zijn wij ons stuk land kwijt. Het was helemaal niet van hun, ze hadden het in beheer. Dus ze zeiden, deze is de erfgenaam, kom laat ons hem doden en de erfenis aan ons behouden. En ze doden hem. Nou, dat weet iedereen dat dat over de Heer Jezus gaat. De Heer Jezus die gedood werd door de Joden. En hem nemende wierpen hem uit buiten de wijngaard en doden hem. Wanneer dan de Heer des wijngaards komen zal, wat zal hij die landlieden doen? Vroeg de Heer Jezus aan de Farizeeën. Ja, zij zeiden tot hem, hij zal de kwaden een kwade dood aandoen. Staat er eigenlijk niet, er staat volgens mij iets als, hij zal de kwaden verloren doen gaan. Ja, dat weet ik niet, maar verloren doen gaan, zoiets. En hij zal de wijngaard aan andere landlieden verhuren en die zullen hem de vruchten op haar tijd geven. Dus, Joodse volk, verantwoordelijk voor de wijngaard, er komen profeten. Maar wat deed het Joodse volk met de profeten? Die wouden ze niet, die vermoorden ze. Lees maar eens over Jeremia. Man, 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 wat een ellendige leven had die man. Ik bedoel, dat was vechten tegen de bierkaai. Hij maar profiteren en profiteren dat het slecht af zou lopen met Jeruzalem. En de een naar de ander zegt, nee hoor, nee, de Heer regelt wel dat het goed komt. En we blijven lekker in Jeruzalem. En Jeremia zegt, ga nou naar Babel, zorg dat je daar een leuk leven op bouwt. Gewoon kort gezegd. Want daar zal je ook nog gezegend worden ook. Maar dat wouden ze niet. Ongelovig. De een naar de ander. Nou, toen kwam uiteindelijk de Heer Jezus, die werd ook gedood. En dan zegt de Heer Jezus, hebt gij nooit gelezen in de schriften, vers 42, de steen, nou niet meer de zoon, niet meer de erfgenaam, maar dan wordt het in één keer de steen en de bouwlieden. Het zijn geen landlieden meer, maar bouwlieden. De steen die de bouwlieden verworpen hebben. Je kan die zoon wel doden, die erfgenaam, maar dat betekent niet dat het verhaal uit is. Die steen die de bouwlieden verworpen hebben, die is, terwijl jullie dat niet weten, want jullie denken dat je die steen verworpen hebt, dat die steen dus weg is. Jullie denken dat de Heer Jezus, when you get rid of him, dat hij er niet meer is. Maar dat is niet zo. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, die is geworden, of die zal worden, tot een hoofd des hoeks. Ja, dat weten wij, dat is het hoofd van de gemeente geworden. Of van de heidenen. Niet de Joden, maar van de heidenen. Daar doet de Heer in één keer een werk. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. En Jozef en Maria, zij verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. Zij verwonderden zich. Het is wonderlijk in onze ogen. En dan vers 43. Daarom zeg ik u lieden. Hier staat het echt zwart op wit, hè. Wat hiervoor staat heb ik in het groen onderstreept. En wat er nu komt heb ik in het blauw onderstreept. Omdat het nog fundamenteler is. Daarom zeg ik u lieden. Dat het koninkrijk gods. Dan wel het evangelie. Dan wel de Bijbel. Ik zeg u lieden dat het koninkrijk gods van u. Van wie? Van het Joodse volk. Van u zal weggenomen worden. En een volk gegeven, dat wil zeggen, en aan een volk gegeven worden, dat zijn vruchten voortbrengt. In de zin van, dat zijn vruchten wel voortbrengt. Jullie, het Joodse volk, brengt geen vrucht voort, maar ik neem die Bijbel van jullie af, dan wel, ik zelf ga bij jullie vandaan. En dan wel het koninkrijk gods wordt van u weggenomen. En het wordt gegeven aan een volk dat wel zijn vruchten voortbrengt. En toen was de volgende vraag. Wie is dat volk? Aan wie het koninkrijk gods gegeven wordt? En daar is, mijns inziens, maar één antwoord op, die je waarschijnlijk wel met verschillende woorden kan gaan omschrijven, maar het enige antwoord wat er is, is dat het gegeven wordt aan, wat zou ik eens zeggen, aan Lo Ami. En Lo Ami brengt wel vrucht voort en wordt daarmee in één keer weer Ami. En wat ik er maar mee wil zeggen, als hier staat het wordt van u weggenomen en gegeven aan een volk, dan kan dat volk, dat kan je nooit zeggen van dat zijn de heidenen. Het is gegeven aan de heidenen, want de heidenen zijn geen volk. Als er gestaan dat het gaat naar de volkeren, dan kan je dat nog eens een keer zo interpreteren. En zo wordt het ook wel eens gezegd. Hè? De zaligheid is voor de heidenen in het algemeen. Weet ik dat het af en toe gewoon lekker algemeen gezegd wordt. Maar als het dieper op de zaken ingegaan wordt, dan blijkt er altijd die versmalling te zijn. Weet je, in Romeinen gaat het over heidenen. Maar er wordt gezegd, ja, lo ami. Ja, dat zijn niet zomaar heidenen. Het zijn heidenen die eertijds Israël waren. En hier hetzelfde verhaal, het zal van u weggenomen worden en zal aan een volk gegeven worden dat wel zijn vruchten voortbrengt. En dat volk is dus niks anders dan Israël, in de zin van de 10 stammen van Israël. En die zal wel degelijk vrucht voortbrengen, omdat die het wel accepteerden, wel aanvaard hebben, en daaruit is uiteindelijk het christendom ontstaan, de gemeente ontstaan. Je kan zelfs zeggen de westerse welvaart ontstaan. Of de christelijke cultuur. Weet je, wat jij in het begin van de avond vertelde over die man die dan van een hele andere cultuur komt. Die zegt, oh, alle blanken zijn christenen in zijn beleving. En er wordt dan in hun cultuur zwart gemaakt. Maar dan komt hij hier en dan blijkt dat hij hier hele goede vruchten ziet. En dit, het is maar net van welk kant je binnenkomt. Als je er heel erg afstand van neemt, ja, dan is daar niet zoveel vrucht en hier wel. Het is heel breed gezegd. En wat jij ook zei, hè, zo van de, ja, wij weten wel beter. Hier zijn ook heel veel ongelovigen. Maar in hun beleving, wij zijn christenen allemaal. West-Europa, Amerika, het is allemaal christelijk. En ja, daar komt vrucht uit voort. En dat is wat hier ook weer gezegd wordt, en er wordt ook gezegd dat die overpriesters en die fariseeën, die verstonden, vers 45, dat hij van hen sprak. Zij wisten dat het over hen ging. Zij zijn die bouwlieden. Zij zijn degene die het verworpen hebben. En daarna gaat het evangelie, wordt gewoon bij hun weggenomen en wordt aan een ander volk gegeven. En als je er helemaal afstand van neemt en je hoort het zo, en ik stel de vraag, goh, stel je nou voor dat het Joodse volk het evangelie zou afwijzen. En de Heer heeft daar zijn Bijbel, wat zou hij er nou mee gaan doen? Waar zou hij er nou als eerste, bij wie zou hij nou als eerste aankloppen met zijn woord, met zijn boodschap? Bij de rest van dat volk, of wat er nog van over is, of het nou groot of klein is. Maakt dan nog niet eens wat uit. Maar dan zal hij toch eerst bij de rest van het volk te raden gaan hoe het daar zit. Dat is een hele logische gedachte. Als de ene helft niet wil, dan ga je toch naar de andere helft toe. Ja, als Ismaël niet wil, ga je naar Isaac of weet ik veel. Dan krijg je die verwisseling elke keer weer. Want dat heeft hier van alles mee van doen, uiteraard.
Is het ook nog met In het erfrecht, dat moment dat iemand iets niet wil, dan ga je eerst de generatie omhoog. Die is al overleden, dus dan ga je naar de broers van diegene.
Ja.
En dan
ja,
kom je automatisch terecht bij het andere gedeelte.
Ja, ja. En dus zolang ik er weer over doorpraat en over nadenk, en denk ik, ja, in Genesis die Jozef komt zo nadrukkelijk naar voren en er wordt zo specifiek het eerst geboorterecht aan Efraïm beloofd. En de vraag is, wat is daar ooit van teruggekomen? Wat moet je daarmee met alles wat er in Genesis staat? En die zegening met die gespreide handen, met die zegening aan Efraïm. Het is de laatste, het is de kleinste van het hele stel, generatie later. Maar hij wordt de belangrijkste van heel Israël en in de geschiedenis vind je daar helemaal niks van terug. Daarom, die overview heb je daarvoor nodig, hè? En als je dat dan beschouwt en al die schriftplaatsen naast elkaar legt, dan denk je op een gegeven moment, ja, verhip, het is toch ook logisch dat als het Joodse volk het afwijst, dat de Heer zegt van, nou, ik ga het eens even, dan ga ik het bij Efraïm proberen. Alleen, wij weten niet waar Efraïm is. En dienststammen van Israël, weet je, dat is het standaard verhaal. Of ze zijn in de volkeren opgegaan, of ze zijn teruggekeerd uit de ballingschap. En ze hebben zich vermengd met het Joodse volk. Dat is allemaal één geworden. Maar dat is allemaal onzin. Durf ik echt wel rustig zo te zeggen. Niet dat ik er iemand mee wil beledigen. Dat helemaal niet. Maar als je het Oude Testament leest. Dan kan je bultenschriftplaatsen verzamelen. Waar gesproken wordt over een bepaalde toekomst van Efraïm. Specifiek Efraïm. Schriftplaatsen te over. Die erover spreken. En de vraag is, wanneer moet het dan vervuld zijn? Wanneer doet dan de Heer zo'n specifiek werk aan Israël, aan Efraïm? Ja, nadat het Joodse volk in dat land, nadat hij dat daar verworpen heeft, ja, dan pakt de Heer zijn Bijbel op bij wijze van spreken en zegt, ik ga die kant op. En waar ze dan allemaal gebleven zijn, hadden we het in de pauze ook over, kan je die personen per hoofd aanduiden? Nee, dat denk ik niet, dat wordt vrij lastig, maar in het algemeen is daar wel weer wat van te zeggen. En of het interessant is voor ons persoonlijk leven. Ja, dat is ook weer de vraag. Hè? Wat moet je ermee? Wat kan je ermee? Wat kan je ervan leren? Nou ja, het leert mij dat. Misschien me zo'n populair worship lied te binnen. Our God is an awesome God. Vond ik al een gek nummer. Vond ik toch wel tof. Mm-hmm. Ja. Maar als ik dan dit soort dingen weer zie, en dan denk ik, ja, our God is an awesome God. Omdat hij doet wat hij beloofd heeft, en omdat hij in de schrift dat zo verborgen weggezet heeft, dat als je daar, ja, je kan er ook rustig overheen lezen, dat kan heel goed. Maar als je het één keer getoond is, en je ziet dat dan vanuit de Bijbel en in de wereldgeschiedenis. Want de Bijbel is niet een boek wat los staat van de wereldgeschiedenis. Het is een boek wat van alles van doen heeft met de wereldgeschiedenis. Als je dat daarin terugvindt, dan draagt dat bij aan de eer en heerlijkheid van onze Heer. En dat is, ja, dat is dan ook waar het om gaat. Dat wij zouden komen tot kennis van wie Hij is en wat Hij doet. En doordat wij ook zien dat hij zijn beloften vervult, hebben wij des te meer reden om op hem te vertrouwen, ook voor ons praktisch dagelijkse leven. Dat de hemel waarin wij geloven, dat het niet zomaar een of twee losse schriftplaatsen zijn, wat helemaal nergens op gebaseerd is, wat maar gewoon uit zo'n religieus boek komt. Nee, dit is realiteit. Want dit zijn ook dingen die allemaal realiteit zijn, die we in de Bijbel zien en die in de wereldgeschiedenis terug te vinden zijn. En zoals dat reëel is, zo is het net zo reëel de beloften over die geestelijke dingen die we niet kunnen zien. Over een hemel en over een erfenis en over eeuwig leven en een loon en kroon en heerlijkheid. En over een geopenbaard koninkrijk straks in de toekomst. Dat is niet een fictie, dat is niet een verhaal uit een religieus boek. Maar dat is het woord van God. Daar wou ik het voor vanavond bij laten. En ik wil de Heer graag. Ja.
Wat ik van de week las. Oh nee, ik hoorde dat op de. Nou, Discovery waarschijnlijk ook.
Ja.
Het heelal, dat schijnt nu dus te trillen, hè?
Te trillen?
Ja. Te trillen.
Ja. In Groningen wisten ze dat al langer.
En wat. En dat wordt vergeleken met een gordijn. Toen denk ik, waar hebben ze dat?
Oh gehad? Ja. Ja. Dat hebben ze gejat. Dat is, ja, wel.
Ze hebben het over vergeleken als graviton waves. Of de zwaartekrachtgolven, ja.
Maar, ik vond het wel. Ik vond het wel.
Mijn gordijn, ja, ja, ja.
Toen denk ik van ja, in de Bijbel spreken ook over. Heeft ook nog.
Ja, over dat de gordijn wat weggerold. Ja, of een. Waar staat er ook?
Ja.
Een kleed of zo wat weggerold wordt.
Ja, een kleed opgerold.
Ja. Ja.
Maar dat zijn dan dus wetenschappers die dan ook in één keer een kleedje
zetten. Ja. Ja, en die wetenschap, je kan er allemaal helemaal niks mee. Dit soort dingen kan je wel wat mee. Omdat je. Daar heb je tenminste hou vast aan. En dat heb je aan de meeste dingen die de wetenschappers zeggen niet. Ja,
wetenschappers veranderen.
Want die veranderen altijd. Maar dat moet ook, hè?
Dus die dan met de wetenschap aan. Zeg maar, kom toch. Ik zeg, nu zeggen ze dit en zo. Over 3 jaar.
Ja, maar dat moet ook.
Ja, zeggen ze dan. Ja, ja, dat is ook.
Want je moet ook altijd openstaan voor.
Verandering.
Voor verandering. En daar ben ik ook best wel met ze eens. Want het is. Ah ja, best wel. Niet op basis van. de dingen die gewoon vast en zeker zijn, dingen die waar zijn, daar moet je geen water bij de wijn doen. Maar je moet ook wel oppassen dat je niet dat je vastroest in je eigen ding.
Je mag best sceptisch zijn.
Valt altijd wat te leren.
Ja. Nadenken.
Ja, ja. Ja, we moeten worden zoals de kinderen, hè? En die blijven ook altijd open-minded.
Die geloven belangrijk. In alles.
Die geloven in alles, ja.
Zo bedoel je dat, hè?
Zo bedoel ik dat. Ja, die kan je van alles wijs maken. Ja. Nee, maar dat is wel lastig om dat te filteren. Waar sta je wel voor open en waarvan denk je, nou, dat laat ik echt lekker links liggen. Nou ja, goed. Wij zullen de Heer danken voor deze avond.